Lezen vanmorgen uit de Bijbel, het Oude Testament, 2 Koningen 4 en daarvan de versen 1 tot en met 7. 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7 is onze schriftlezing. En in 2 Koningen 4, te beginnen bij het eerste vers, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar: wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En zij zeide: uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij: ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen, ledige vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide: breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar: er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking is het gelezen schriftgedeelte 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. We willen stilstaan bij het hele gedeelte en ik lees nu aan het begin van de preek alleen het eerste vers. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Sommige kinderen hebben misschien wel gehoord op de Ebenezer school waar de preek van morgen over zal gaan. Er werd gevraagd: dominee, waar preekt u over? Ik heb dat doorgegeven. En misschien dat de meester of juffrouw het wel verteld heeft, dat het over deze geschiedenis gaat die we samen hebben gelezen. En het thema van de preek is: vertel het maar. En we letten in de eerste plaats op een grote nood. In de tweede plaats op een wonderlijke opdracht. En in de derde plaats op een heerlijke uitkomst. Vertel het maar. Een grote nood, een wonderlijke opdracht en een heerlijke uitkomst. Gemeente, jong en oud, we zijn hier vanmorgen bijeengekomen om niet alleen te luisteren naar Gods woord, maar ook om te bidden. Jongens en meisjes, dat weten jullie wel, het is biddag. En nu bidden we iedere keer als we in de kerk komen en ook thuis natuurlijk en op school Als je naar bed gaat, toch? Dan bid je en dan dank je. Maar nu zijn we op deze woensdag in de kerk gekomen om speciaal te bidden voor, zoals dat heet, gewas en arbeid. En met gewas wordt bedoeld alles wat weer gezaaid gaat worden en gepoot gaat worden. Straks dan zien we hoe de aardappelen gepoot worden in de akkers, zo om Oud-Beierland, hoe er koren gezaaid wordt, hoe plantjes in de kassen geplant worden, hoe ja, de vruchten weer aan de bomen komen. En wie zorgt daarvoor? De boer. Ja, die zorgt dat het gepoot wordt, dat het gezaaid wordt, al die gewassen. Maar het is de Heere die zorgt voor de groei. Hij zorgt voor regen en zonneschijn. En als we nu vanmorgen in de kerk zijn gekomen, dan bidden we ook om wat nodig is voor de arbeid, voor het werk wat gedaan mag worden. En als we nu aan elkaar zouden vragen, ja, wat is nu het meest nodig? Dan denk ik dat er kinderen, dat er jongeren zullen zijn die zeggen, ja, het meest nodig, dat is een nieuw hart. Dat is dat je de Heere mag leren kennen voor het eerst en steeds meer. Op deze biddag bidden we om alles wat nodig is. Voor ons lichaam, maar ook voor onze ziel. In het woordje nodig zit nood. Wat is nood? Nood, dat betekent dat je het moeilijk hebt. Dat het allemaal niet zo lekker gaat. Dat je ziek bent. Dat er andere dingen zijn die het moeilijk maken. Die je verdrietig maken. In het gedeelte wat we samen hebben gelezen, ontmoeten we een vrouw in grote nood. Gemeente, wat kunnen we in ons leven in grote nood komen? Sommigen weten daarvan. Dat kan in geestelijk opzicht. Als de Heere je laat zien wie je werkelijk bent, een zondaar die voor hem niet kan bestaan, dat is de geestelijke nood. En het is nodig dat we allen die nood kennen, om vanuit die nood de Heere Jezus nodig te krijgen en lief te krijgen. Maar het kan ook in lichamelijk opzicht, in materieel opzicht, in financieel opzicht. De vrouw uit 2 Koningen 4 is weduwe geworden. En als je weduwe bent, dan ben je je man verloren. Je man is gestorven. Als je vrouw sterft, dan word je een weduwnaar. De man van deze vrouw is gestorven. Of dat onverwacht is gebeurd, of na een ziekbed, dat weten we niet. Hij was één van de zonen van de profeten. En dat betekent niet zozeer dat de vader van deze man, van deze gestorven man, een profeet was. Nee, hij is waarschijnlijk zelf een profeet geweest. Of iemand die voor profeet leerde. Er waren in die tijd meerdere profeten, niet alleen Elia en Elisa, maar er waren er meer. Profetenscholen. En waarschijnlijk hadden Elia en Elisa daar de leiding over. Profetenscholen, die kunnen we vergelijken met een opleiding tot predikant, evangelist of zendeling. Hier werden mannen toegerust om Gods woord aan het volk uit te leggen en te verkondigen. En nu deze man gestorven is, betekent dat niet alleen een groot verdriet in het gezin. Want die vrouw is niet alleen, ze heeft twee kinderen. Die zijn hun vader verloren. Die hebben hun vader moeten begraven. Dat is erg. Als je vader sterft. Sommigen weten daarvan. Sommigen weten ook toen ze nog jong waren dat een vader of moeder gestorven is. Wat een groot verdriet. Maar er kwam ook grote financiële nood in dat gezin. Het geld raakte meer en meer op. En in die tijd waren er nog geen sociale voorzieningen zoals wij die kennen voor weduwen. Al hebben vele weduwen het ook in onze tijd financieel niet altijd gemakkelijk. Deze weduwe is haar inkomsten kwijt. En bovendien blijft zij achter met een schuld die haar man waarschijnlijk in zijn leven heeft moeten maken. Waarschijnlijk omdat hij niet voltijd kon werken in verband met zijn profeet zijn of zijn opleiding op de profetenschool. Blijkbaar had deze man alles voor de Heere over. Niet voor niets herinnert de vrouw Elisa aan de toewijding waarmee haar man de Heere diende. Want als ze bij Elisa komt met haar nood, dan zegt ze: gij weet dat uw knecht, dat zegt ze als eerste, uw knecht, mijn man, de Heere was vrezende. Die man, die profetenzoon was een kind van God. Hij vreesde de Heere. Hij had de Heere lief gekregen. Zijn hier kinderen, jongeren, ouderen die ook door genade de Heere mogen vrezen? Wat ben je dan gelukkig? Dat betekent diepe eerbied voor de Heere. Hartelijke liefde tot de Heere. Gewerkt door de Heilige Geest. Het is die eerbied en liefde waarmee Gods kinderen de Heere mogen dienen. En ik zat zo te denken tijdens de voorbereiding. Als je zo'n man moet missen, die de Heere mag vrezen, ja, dan is dat wel dubbel erg. Ik heb wel eens in de gemeente iemand horen vertellen, een weduwe, over haar man die dicht bij de Heere leefde en daar veel over kon vertellen. En dan zei die vrouw dominee: dat mis ik nu vooral. Dat mis ik echt. Om te luisteren naar wat mijn man kon vertellen over wie de Heere is en over zijn woord. Inmiddels is de schuldeister bij de weduwe gekomen. Degene van wie ze geld hebben geleend. En die man die wil zijn geld terug. Blijkbaar heeft hij geen medelijden met de weduwe en met haar kinderen. En als hij merkt dat ze niets heeft om terug te betalen, dan zegt hij: dan neem ik je bij de jongens wel mee. En dan laat ik die voor me werken. Als knecht. Op zich was het volgens Gods wet niet toegestaan dat een Israëliet als een gewone slaaf zou moeten dienen. Wel was er in beperkte vorm slavernij toegestaan. Maar dan moest een knecht ook in het zevende jaar vrijgelaten worden. Misschien staat de schuldeister hier naar de letter van de wet in zijn recht. In ieder geval is zijn onbarmhartige opstelling in strijd met Gods liefdesgebod. Want als hij nu die jongens meeneemt, ja, dan heeft die weduwe niemand meer om voor te zorgen. Denk dat haar kinderen, die twee jongens, moeder hebben geholpen. Zo gaat dat als je moeder alleen is of je vader alleen, dan help je. Straks heeft ze niemand meer. Wie ontfermt zich over deze weduwe in grote nood? Hoe moet het nu verder? Ze heeft een schuld. Maar ze kan die schuld niet aflossen, niet terugbetalen. Geliefden, weten wij ook van schuld. Niet van een schuld die we bij de bank hebben, vanwege een lening, een hypotheek. Maar van een schuld bij God. Ik zei het zondagavond nog, vanwege onze zonde maken we die schuld dagelijks groot. En wat we ook doen, het lukt niet om van die schuld af te komen. Is dat onze nood geworden? Onze grote nood, onze grootste nood. En waar brengt die nood ons? Wat doet deze vrouw? Berust ze in haar lot? Nee, ze gaat bidden. En wat kun je beter doen in zo'n moeilijke situatie dan bidden? Het wordt biddag voor deze weduwe. Maar dat bidden, dat doet ze niet rechtstreeks tot God. En misschien dat iemand wel dacht, toen dit gedeelte gelezen werd, waar gaat het nu over bidden? In haar ellende roept zij de hulp van de profeet Elisa in. Hij is immers een man Gods. En Elisa's naam betekent God is redding. Dat is een prachtige naam. God is redding. Deze weduwe die weet wat ze doet als ze haar nood tot Elisa uitspreekt. En zo een beroep doet op Gods hulp. Via Elisa zoekt de vrouw het bij de Heer. En gemeente, hierin is ze tot een voorbeeld voor ons. Zowel met betrekking tot onze lichamelijke als met betrekking tot onze geestelijke nood. Zoek het toch met al je zorgen, met al je noden bij de Heere alleen. Vertel het maar. In Psalm 62, ik las dat van de week nog bij iemand, staat zo'n mooie regel. Stort voor hem uit uw ganse hart. Al die zorgen, al die noden, al je verdriet, al je pijn. Dat je niet weet hoe het verder moet. Het is opmerkelijk dat deze vrouw geen oplossingen aandraagt. Maar alleen vertelt over haar situatie. Ze lijkt op Maria en Martha, van wie de Heere Jezus hoort dat Lazarus ziek is. Dan vragen ze niet, wilt u Lazarus beter maken? Ze zeggen alleen dat hij ziek is. Of als Jozefat die tegen God zegt, als een groot leger Juda bedreigt, wij weten niet wat wij doen moeten, maar onze ogen zijn op u. Of als Bartimeus, jongens en meisjes, die blinde, als de Heer Jezus voorbij komt, dan vraagt hij niet allereerst, mag ik ziende worden? Nee, hij roept, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. O God, verlos mij uit de nood. Als de weduwe bij Elisa komt, is er meer aan de hand dan alleen haar financiële nood. Tussen de regels door hoor je de vraag, hoe is deze nood te rijmen met Gods vaderlijke zorg? Het lijkt er immers op dat de hartelijke toewijding van haar man aan de Heere, hij was de Heere vrezende, het gezin alleen maar in problemen heeft gebracht. Deze geschiedenis laat ons zien, gemeente, dat Gods vaderlijke zorg voor zijn kinderen niet betekent dat ze altijd voorspoed ontvangen. Soms moeten juist zij lijden. Denk maar aan Job. Denk maar aan Asaf. Het ging de goddeloze voor de wind. Maar het zat hem tegen. Gods kinderen die zullen door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. Maar dit Bijbelgedeelte laat nog veel meer zien dat de hemelse Vader zijn kinderen niet aan hun lot overlaat. Allen die de Heere verwachten, zullen niet beschaamd uitkomen. Ik zei het wordt biddag voor deze weduwe. Aan het Hebreeuwse woord kunnen we zien hoe groot haar nood is. Het woord voor riep betekent eigenlijk schreeuwen, hard roepen, alarm maken. En zo wordt iets van haar hartstochtelijke nood aangegeven. Ze weet het niet meer. Ze is ten einde raad. Misschien herkent iemand het wel. Hoe moet het toch? Ik weet het niet meer. Hoe moet het ooit goed komen tussen God en tussen mijn ziel? Maar ook in de omstandigheden, het geld is bijna op. Ik raak mijn baan kwijt. Of als weduwe, hoe moet ik verder? Uit vers 2 blijkt dat Elisa oog, oor en hart heeft voor deze arme vrouw. Als profeet voelt hij zich niet te geestelijk, niet te belangrijk om haar te helpen in de concrete nood. En zo weerspiegelt deze profeet ook iets van de ontfermende liefde van de Heere. We hebben daarvan gezongen in Psalm 146. Daar wordt beleden dat hij de verdrukten recht doet. Dat de Heere de hongerigen brood geeft. Dat de Heere de gevangenen losmaakt, de gebogenen opricht. Dat hij de rechtvaardigen lief heeft. Dat hij de wees en de weduwe staande houdt. Elisa vraagt haar wat hij voor haar kan doen. En meteen vraagt hij haar wat ze in huis heeft. Dat is niet veel. Kinderen, weet je wat die arme weduwe met die twee jongens nog in huis heeft? Alleen een kruikje met olie. Niet meer? Nee, niet meer. Misschien heeft ze al het andere wel verkocht. Stoelen verkocht, tafel verkocht. Misschien wel allerlei vaten verkocht om zo aan geld te komen, om eten te kunnen kopen. Hier wordt de vrouw uitgenodigd om haar tekort en machteloosheid uit te spreken. Gemeente, als de Heere iets groots gaat doen, dan laat hij ons vaak voelen dat het bij ons hopeloos is. Denk maar aan die jongen met die 5 broden en die 2 vis. Hoe kan u met dat weinige eten een grote schare gevoed worden? Kinderen, jullie weten wat er gebeurt. Want de Heere Jezus zegent het en gaat het breken. En iedereen ontvangt genoeg. Ja, daar blijven zelfs 12 volle korven over. Juist in die omstandigheden, als je niet meer weet hoe het verder moet, dan wil God grote dingen doen. De olie behoorde bij de overvloedige rijkdom van het beloofde land. Wat voor olie het precies geweest is, dat weten we niet. Het kan gekruide olie zijn geweest, wat gebruikt werd voor de maaltijd. Lampolie of zalfolie. Uit vers 7 maken we op dat het om olie gaat die de nodige waarde heeft. Misschien moeten we dan wel denken aan kostbare zalfolie. Elisa ontfermt zich over deze weduwe. In tegenstelling tot tot die hardvochtige schuldeiser. Kijk, zo wil de Heer dat zijn knechten en zijn kinderen ook zijn. Het is onze roeping iets van die ontfermende liefde van God te weerspiegelen naar de naast. In het geloof gaat het niet alleen om mooie woorden. Het is veel belangrijker wie wij zijn in het dagelijks leven. Jacobus die wijst daar ook op in zijn brief. Alzo ook het geloof indien het te werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Elisa vraagt wat die vrouw nog heeft. Een kruikje olie. Dat is niet veel. Maar dan gaat de profeet die vrouw een wonderlijke opdracht geven. Dat is het tweede. Die vrouw die moet bij de buren, bij de familie en kennissen zoveel mogelijk lege vaten gaan lenen. En die moet ze meenemen naar haar huis. En Elisa die bindt haar op het hart dat zij ervoor moet zorgen dat het er in ieder geval niet weinig zullen zijn. Met andere woorden, zoveel als je maar kunt. Wat zal er door die vrouw zijn heen gegaan? En welke vragen zullen die buren niet gesteld hebben? Want ja, iedereen weet, ze is arm. Ze heeft niet veel meer. En dan komt ze aan, ze klopt aan bij de buurvrouw. Hebt u lege vaten voor me? Mag ik die even lenen? En die jongens die helpen. Kijk, ze sjouwen bij de buren en bij buren die verderop wonen. En het wordt allemaal in dat huis neergezet. Lege vaten. Grote, zware, maar ook kleinere. En dat hele huis, dat komt vol te staan met vaten. Wat zal er ook door die vrouw, door die weduwe niet zijn heen gegaan? Hoe vreemd het ook lijkt wat ze moet doen, ze gehoorzaamt de man van God. In de nood blijkt dat haar verwachting van de Heere is. Gemeente, deze geschiedenis wijst ons op hem die achter Elisa opreist. Wiens naam in Elisa's naam schuilgaat. Jezus. In hem heeft God hulp en redding besteld. En hij is een volkomen verzoening voor al onze zonden. Hij heeft de schuld betaald voor een ieder die in hem gelooft. Verwacht u al hulp en redding van hem. Die weduwe wel. Want stel dat ze nu maar 5 of 10 vaten had neergezet. Ze zou niet meer gehad hebben dan de inhoud van die vaten. Maar nu staan er wel 50 of meer. Gemeente, wat een verwachting blijkt daaruit. Omdat ze niets heeft en de nood dringt, verwacht ze het alleen van de Heere. In haar armoede weet zij wat Paulus eeuwen later schrijft aan de arme christenen in Filippi: mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Als de vrouw veel van de Heere verwacht, zal ze ook veel van de Heere krijgen. En als ze weinig van hem verwacht, zal ze weinig ontvangen. Als zij het niet de moeite waard vindt om vele vaten te verzamelen, zal zij weinig olie straks kunnen verkopen. En als ze zich inspant om zoveel mogelijk vaten in huis te halen, zal ze straks veel olie kunnen verkopen. Nee, dat weet ze nu nog niet. Maar er zit wel een les in voor ons. Welke dan? Wel, deze geschiedenis die spoort ons aan om veel van de Heere te verwachten. Niet dat wij iets verdiend hebben. O nee, integendeel. Als we daarop zien, dan moeten we zeggen, Heere, als u uw hand inhoudt, dan is het verdiend. Ik heb niks anders verdiend. Maar als je mag gaan leren wie God is, dat die hem aanroept in de nood, zijn gunst oneindig groot vindt. We mogen op deze biddag veel van de Heere verwachten, als we onze noden aan hem voorleggen. Want deze God, de God van Elia, leeft nog. Hoeveel verwachting, hoeveel geloofsverwachting hebt u van hem? Gemeente, ik wil het dus zo vragen vanmorgen, naar aanleiding van deze geschiedenis. Hoeveel vaten hebt u neergezet? Nee, geen volle. Lege vaten. Vaten waar de nood uitspreekt. Want volle vaten, die kan de Heere niet vervullen. Leeg. Arm. Hoeveel hebt u er neergezet? Om door hem vervuld te worden. Het geloof kan nooit te veel verwachten. Met haar zonen moet ze naar binnen gaan en de deur op slot doen. God die werkt vaak op een verborgen manier. En vervolgens moet ze dan die vaten beginnen te vullen met olie vanuit dat kleine kruikje. Daar staan al die vaten. Voorwerpen waar iets in kan. Denkt zij nu echt dat zij met dat kleine kruikje iets kan beginnen? Maar ze doet het. Op het woord van de profeet. Daar staat ze samen met haar twee jongens en die zien het gebeuren. Kinderen, zien jullie het gebeuren, daar schenkt ze uit dat kleine kruikje. Zo'n grote kruik staat eronder. En wat gebeurt er als ze denkt, nu is dat kruikje toch wel leeg. Dan is het niet leeg. Daar blijft olie uitkomen. En als het vat vol is, dan zit er olie in voor het volgende vat. Hoe kan dat nu? Hoe kan het dat dat kruikje niet leeg komt? Wie weet het? Daar zorgt de Heere voor. De Heere die zorgt vanuit de hemel dat er telkens olie uit blijft komen. O, wat een wonder. En telkens komen die jongens met een nieuw vat aan. Moeder, hier nog een vat. En ze blijft maar schenken. De olie komt, blijft komen uit dat kruikje. In het Nieuwe Testament is de olie een beeld van de Heilige Geest, een prachtig beeld. Het laat ons zien hoe er overvloeiende genade is bij de Heere vandaan. Wat een wonder. Kruikje raakt niet leeg. Het lijkt alsof het steeds bijgevuld wordt. Niet door Elisa, maar door de Heere uit de hemel. O gemeente, wat geeft de Heere in de nood, op het gebed van de vrouw, een heerlijke uitkomst. In vers 6 zie je het als het ware voor je. Al schenkend vraagt moeder haar zonen om nog een vat. En dan hoort ze dat er niets meer in huis is waarin zij nog olie zou kunnen gieten. Alles is vol. Die vele vaten, helemaal vol. En dan houdt de olie op. Daar komt er niets meer uit. Het is meer dan genoeg. Want de schuld kan worden betaald. En er blijft genoeg over om van te leven. Gemeente, de Heere die doet geen half werk. Dat leren we ook uit deze geschiedenis. Want stel je voor dat er genoeg was geweest om die schuld af te kunnen lossen. Ja, dan was er nog te weinig geweest om van te kunnen leven. Maar er is genoeg, zodat de schuld kan worden betaald. En zodat er ook geleefd kan worden. De Heer doet geen half werk, dat geldt in tijdelijke, maar juist ook in geestelijke dingen. Het een wil ons leiden naar het ander. De schuld betaald en eeuwig leven geschonken. Gemeente, de Heer helpt deze vrouw door middel van een wonder. Het is voor 100% Gods werk. Ondertussen schakelt hij haar helemaal in. Want de profeet geeft haar geen handvol geld. Ze moet zelf naar de buren gaan om de vaten te verzamelen. En ze moet zelf zorgen dat die olie in die lege kruiken geschonken wordt. Ze moet zelf actie ondernemen om de olie te verkopen en de schulden af te lossen. Ze moet dus opnieuw gaan lenen, geen geld, maar kruiken. Die ze later natuurlijk weer terug gaat brengen, als die olie verkocht is. Gemeente, de Heer die laat in deze geschiedenis zien hoe zeer hij oog heeft voor de gewone aardse zorg. In het Onze Vader leert de Heer Jezus niet alleen te bidden voor onze ziel en zaligheid, dat ook. Maar juist ook voor ons lichaam. En voor ons dagelijks brood, geef ons heden ons dagelijks brood. Ondertussen moeten we ook leren dat de mens bij brood alleen niet zal leven. Zonder hem die het brood des levens is, komen we in de eeuwige honger en kommer om. Als we de Heere Jezus niet leren kennen, dan gaan we voor eeuwig verloren. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Dat geldt voor het aardse en voor het eeuwige leven. Gemeente, wat zullen de weduwe en haar zonen dankbaar en verwonderd zijn geweest. Daarom gaat ze eerst naar Elisa toe om hem te vertellen van het wonder dat ze heeft meegemaakt. Geliefd aan wat van de Heere is, dat keert naar hem terug. Dat moet u nooit vergeten. Die vrouw die gaat met het wonder niet op de loop. Ze eindigt er niet mee in zichzelf. Ze gaat die buren niet roepen en zeggen, kijk nu toch eens wat ik... Nee, ze keert ermee terug tot de man Gods. En zo tot de Heere zelf. Wie de nood van deze vrouw kent, nood van schuld die niet betaald kan worden, en daarin het wonder van God heeft ervaren, is bang met dat wonder zelf iets te worden. Of het wonder op een verkeerde manier te gebruiken. God van zijn eer te beroven. Wie met het wonder terugkeert tot de God van het wonder, vraagt, Heere, hoe moet ik ermee omgaan? Hoe moet ik ermee omgaan, zodat u erdoor wordt geëerd? Wie leeft van het wonder van God, van uitreddingen, die wordt steeds afhankelijker van de God van het wonder. Voor diegene is het elke dag biddag als het goed is. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Kennen we dat gebed, jonge vrienden? Of maak je nog steeds zelf de dienst uit? Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed komen. Als je de Heere niet nodig hebt of krijgt zoals deze vrouw. Als daar geen gebed is vanuit de nood tot God. Of als je de nood niet ziet of wil zien. Als je de Heere niet nodig hebt of krijgt, dan kom je straks voor eeuwig om. Deze weduwe had de Heere nodig voor het lichaam. Maar geloof maar gerust ook voor de ziel. Zet je vaten maar voor de Heere neer. Wat heb je nodig? Dominee, ik moet dit jaar examen doen. Weet je van de Heere afhankelijk? Ben op zoek naar een nieuwe baan. O, zet dat vat maar voor de Heere neer. Heere, wilt u me helpen? Misschien heb je het financieel moeilijk. Kun je maar net de eindjes aan elkaar knopen. Zet het vat maar voor de Heere neer. Heer, ik weet niet meer hoe het moet. Wilt u me helpen? Wilt u me schenken wat nodig is? Als je niet meer weet hoe het verder moet in het gezin of op het werk, loop de Heere maar aan als een waterstroom. Vertel het maar aan Hem. En kun je niet bidden, de Heilige Geest wil het je leren. Elia laat de dankbare vrouw weten dat zij de olie voor zichzelf mag gebruiken. Ze mag de olie verkopen om met de opbrengst ervan haar schuld te betalen. Blijkbaar heeft de olie zoveel waarde dat er nog het een en ander over zal blijven. En dat mag ze gebruiken voor het levensonderhoud van haar gezin. O God geeft, mild en overvloedig, weten we ervan. Als we letten op onze situatie, misschien wel dat je moet zeggen, o, wat is de Heere goed. Ik wist niet meer hoe het moest. Maar Hij gaf uitkomst. Hij geeft mild en overvloedig. Juist ook in geestelijk opzicht. Als je niet meer weet hoe het verder moet. O, zet je vat, dat lege vat, maar voor Hem neer. Armen heeft Hij met goederen vervuld, zingt Maria. Rijken ledig weggezonden. Hij voorziet in de acute nood, maar ook in de dagelijkse behoefte van deze vrouw en haar zonen. Ze mogen leven van Gods overvloed. Geliefd, en hoe is dat bij ons? Kennen we iets van die overvloed bij de Heere vandaan? Vanwege dat volbrachte middelaarswerk van de Heere Jezus Christus. Overvloed, rijkdom voor een arme, verloren zondaar. O, wat een wonder. Nog wil de Heere uitdelen. O, roep Hem maar aan. Zoals die weduwe Elisa riep. Het is opvallend dat Elisa hier uitdrukkelijk de man Gods wordt genoemd. En met die woorden wordt op een hele mooie wijze verwoord dat het wonder niet het werk is van Elisa, maar van de God van Elisa. O, de Heere kan mensen gebruiken, ambtsdragers inschakelen, maar Hij is het die uitkomst geeft in de nood. Ja, ten diepste. Ten diepste heeft Hij de schuldeister van de vrouw betaald. De schuld betaald. Dan trekken we de lijn door naar Golgotha. Christus heeft de schuld van zijn kerk, van een ieder die in Hem gelooft, volkomen betaald. O, wat een wonder. Als je daaruit mag leven. Uit die genade. Overvloeiende genade. Voor de grootste der zondaar. Bent u arm. En toch rijk in God. O, wat is de Heere goed. Jongens en meisjes, wat een bijzondere geschiedenis waaruit we veel kunnen leren. Eén ding moet je niet vergeten. God die helpt in nood. God die helpt in nood. Als mensen je niet meer kunnen helpen. Als je jezelf niet meer kunt helpen. Daar is er één die helpen kan. Onverdiend. Uit genade. Vertel het maar. Vertel het maar aan hem. Maar vertel het ook maar aan anderen. God die helpt in nood is in Sion groot. Amen. Gemeente, zingen we van deze psalm, psalm 99, het tweede vers. Psalm 99, tweede vers.